Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 126. En we zingen de versen 1 en 2. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Psalm 126, de versen 1 en 2. De schriftlezing vanavond vindt u in de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 37. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij het woord van de Heere. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid bovenover dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israël. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. De tekst voor de prediking vanavond is het eerste gedeelte van dit laatste vers. Vers 14a. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en daarna zingen wij Psalm 124, het eerste vers, dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. 124 vers 1 na de geloofsbelijdenis. en een ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om een zegen over deze dienst? O eeuwige en heerlijke oppermajesteit, drie-enige God, u zij al de eer, al de lof en al de aanbidding. In de hemel wordt uw naam voortdurend geprezen. De engelen voortdurend brengen u de lof toe. En hoe zouden wij mensen hier op aarde moeten zwijgen? Want die engelen, daar hebt u nooit voor betaald. Maar u hebt wel voor uw kerk op aarde betaald. En wij mogen leven onder de vrije aanbiedingen van het evangelie Gods. Wat een zegen en wat een voorrecht. En hoe groot zijt gij, Heere, dat u naar ons omziet. Dat u zo diep bent afgedaald om ons in onze verloren staat op te zoeken. En ons dit heerlijke evangelie aan te prijzen. Heere, wij danken u voor uw heilig woord. En voor de verlossing die daarin beschreven wordt. De verlossing die gegeven is in de Heere Jezus Christus. Die op aarde uit het volk Israël voortkwam. En dat het evangelie ons overgeleverd is vanuit dat volk Israël. En dat de profeten uit uw volk Israël voortkwamen en ook de apostelen. En zo mogen wij het evangelie horen van vrije genade vanuit dat volk Israël. want de zaligheid is uit de Joden. En u hebt Israël gesteld tot een licht der volkeren. En de volken zouden opkomen naar de berg Sion om zich te buigen voor u. En de God van Israël zouden dienen. En dat wilde takken werden in de olijfboom Israël ingelijfd. En zo, Heere, zien wij wonderen om ons heen. Dat de volken u inderdaad zullen belijden wat we zingen in Psalm 67. Maar dat is gebeurd. Want u hebt uw volk uit alle volkeren, van noord naar zuid en oost naar west. En ze dienen allemaal de God van Israël. En heel uw volk uit alle talen, ze zien op naar dat hemelse Jeruzalem. O Heere, groot zijn uw daden. Wij willen u danken voor de voortgang van het evangelie. En wij willen u hartelijk danken dat u ons ook bekendgemaakt hebt met dat woord. Ook in ons vaderland zijn er velen die nooit dat woord horen. Die een vertekend beeld hebben van de waarheid. Maar Heere, de zaligheid is wel uit het gehoor. Het is zo nodig om onder uw woord te zijn. Want zo wordt het geloof gewekt. En wij danken u dat wij onder de bediening van uw woord mogen zijn. Maar dan bidden wij u gelijk voor die velen ook uit ons land die uw woord niet of nauwelijks horen. En Heere, zo hebt u Israël gesteld tot een licht, maar u hebt ook ons in de kerk ook gesteld tot een licht. En u roept ons ook op om in ons dagelijks leven een getuige te zijn van dat licht dat gekomen is. Zo rijk, zo heerlijk, zo schoon, dat opgekomen is vanuit Israël. En dat licht mag hier schijnen. Heere, doe ons levende getuigen zijn van dat licht bij hen die nog in duisternis wandelen. Leer ons om een levend getuige van u te zijn. Wilt u ons daartoe oefenen en bekwamen? Dat er een goed getuigenis van onze lippen mag komen over de God van Israël. En over de zaligheid die er ligt in de Heer Jezus Christus. O Heere, zo bidden wij u dat de evangelieverkondiging voortgang mag vinden in ons eigen land. We denken ook aan het evangelisatiewerk in Gent. En de post die daar is, en dominee van Luttikhuizen die uw woord mag verkondigen, wil hem versterken en hem nieuwe contacten geven. En dat ook daar uw evangelie gehoord mag worden door hen die nog in duisternis leven. En dat ze tot bekering mogen komen. O Heere, wij bidden u, wilt u met dat evangelie ook in onze harten werken? Want al hebben wij het voorrecht dat we onder uw licht mogen leven, dat wil nog niet zeggen dat dat licht in onze harten is geschenen. En dat zou wel nodig moeten zijn voor een ieder van ons. En zo bidden wij u, Heer, of u het licht wil laten opgaan in ons hart. Dat wij harten mogen hebben die geopend zijn, die besneden zijn. Ja, dat het stenen hart weggenomen mag worden. Dat er een vlezen hart mag komen. Heere, wilt u dat doen daar waar er nog maar een schijn is van Gods zaligheid. Maar waar de kracht daarvan niet beleefd wordt. Wilt u werken bij hen die de naam hebben dat zij leven, maar ze zijn nog dood. Het kaf en het koren, het lijkt zo op elkaar. Maar u kent het onderscheid. Heere, wij bidden u om nieuw geestelijk leven in de gemeente. En we vragen u of u wilt werken. Als nooit tevoren. Omdat de nood van de tijd ons daarop wijst. Dat wij in deze tijd van verval en van afbraak van waarden. Dat wij nu juist uw geest nodig hebben. Om ons in alle waarheid te leiden. Wilt u bekeren die nog onbekeerd zijn. Wilt u hen in wiens harten u gewerkt hebt verder leiden, dat zij er steeds meer smaak in krijgen om u te zoeken en u te kennen en u lief te hebben. En laten we uw woord onderzoeken. Laat dat voor ons een hoge prioriteit mogen hebben. Ja, dat u de hoogste prioriteit in ons leven mag hebben. O Heere, werk in onze gezinnen, bij onze kinderen, onze jongens en meisjes. Wil ook in deze dienst ook hen aanspreken. Want Heere, wij zien uw wonderen om ons heen, maar wij beseffen het niet. Een mens aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Heere God, ook wij zien wonderen in onze dagen. En dan denken we met name aan het land en het volk Israël. Heere, het is door uw leiding dat morgen zal het 70 jaar geleden zijn geweest dat de staat Israël werd uitgeroepen. En u hebt dat volk als het ware uit een graf doen opkomen. Uit de graven van de Tweede Wereldoorlog. Al liggen die graven er nog wel. Maar toch als volk is het ongelooflijke gebeurd. Dat Israël weer een eigen staat had. Een eigen land. En Heere, wij belijden daarin uw macht. Want de wonderen zijn vele. Er zijn ook wonderen gebeurd, letterlijk wonderen. Daar wordt niet zoveel over geschreven. Maar ze zijn wel bekend onder hen die erbij stonden en het zagen gebeuren. Heere God, we dragen u dat volk op dat er niet had moeten zijn. Dat volk dat uitgeroeid had moeten worden. Omdat men tegen het evangelie van vrije genade is. En daarom moest dat volk waaruit de zaligmaker voortkwam dood. Maar Heer, u hebt haar doen leven. Als staat leven zij. Maar wij bidden u. U hebt het beloofd in uw woord. Dat ze ook geestelijk levend zouden worden. En wij danken u dat er ook Joden zijn die de Messias omhelzen. En dat er Messiaanse gemeenten zijn in Israël. Maar het zijn er statistisch gesproken nog maar heel weinig. Een klein percentage van de bevolking. En zo willen wij u bidden, Heere. Of u nadat u een volheid in Israël gegeven hebt van 70 jaren. O Heere, wij kennen uw plannen en uw wegen niet. Wij zijn maar kleine, domme mensen. Maar Heere, mogen wij u bidden om de vrede van Jeruzalem. En dat doen we met vrijmoedigheid, omdat u daartoe ons oproept in uw woord. Bid om de vrede van Jeruzalem. En zo willen wij u bidden, Heere, om die hemelse vrede over dat volk Israël. Wat de Messias in haar midden gehad heeft en de wonderen gezien heeft. Maar ze hebben u uitgeworpen en nu ligt er een deksel op hun aangezicht, een bedekking. Ze kijken als het ware door een gordijn en ze zien de waarheid niet. O Heere, u hebt dat volk zeer begaafd in maatschappelijke aangelegenheden. Maar Heere, dat ene nodige, daar wachten wij op. Met halsreikend verlangen. Dat Israël, die onze oudste broeder is, dat zij tot bekering zouden komen. En zo bidden wij u, Heere, om de verkondiging van het evangelie onder Israël. En wij bidden u om licht van omhoog. En we vragen u of de orthodoxe rabbies voor Christus zullen buigen. En dat in de Joodse orthodoxe wijk in Jeruzalem, dat ze daar zullen knielen voor de Heere Jezus Christus. Heere, velen zijn een vijand van u. Maar Heer, u bent machtiger. Want u hebt vijanden met God verzoend. En u hebt die Jodenvervolger, die orthodoxe Jood, Saulus van Tarsen, hebt u in één keer bekeerd. Heere, u bent de machtige God. Wij bidden u om de bewaring van Israël, ook nu. Wanneer wij hier in de kerk zijn, er vijandelijkheden zijn. Maar wij bidden u, Heere, om meer dan hun bewaring. En wij bidden u om meer dan hun maatschappelijke zegen. En meer dat de woestijn zou bloeien als een roos. En dat er een welvarend land zou zijn. Heere, wat zal het baten wanneer een mens de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel. Heere, erbarm u over uw volk Israël. Zie een barmhartigheid op hen neer en open hun ogen, dat zij de Messias mogen omhelzen. Wilt u het doen, Heere, tot eer van uw naam, dat voor hen het leven uit de dood zal zijn en dat het tot zegen zal zijn voor de volkeren. O Heere, rijs op en toon uw macht. Wil nog heerlijke daden doen. We bidden het, Heere, opdat u verheerlijkt zou worden en dat Israël behouden zou worden. Want u hebt het zelf gezegd dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen zalig moeten worden. En wilt u daarom hen bekendmaken met die ene naam, uw volk, dat zoveel geleden heeft. Uw volk, dat in de wanhoop terechtgekomen is. Dorre doodsbeenderen. Maar u hebt hen gezegend. Heere, wij wachten op rijkere zegeningen tot eer van uw naam. Heere, gedenk ons in deze dienst, als wij dit gedeelte uit uw woord willen overdenken. Wil ons goede aandacht geven en dat we ook een zegen met ons omdragen. En dat we uw daden zullen beseffen en uw wonderen zullen zien. En dat we u daarvoor zullen aanbidden. Hoor ons tot eer van uw naam. Het is ook goed, Heere, dat we ook u de nood voorleggen en de behoeften die er zijn in het midden van de gemeente. Heere, verschillende van onze jongeren zullen komende week al examens afleggen. En ook daarvoor hebben ze wijsheid en licht van u nodig. Wilt u het hen geven? En geef dat onze jongeren ook bij uw woord zullen leven. Dat ze ook deze gewone zaken van het leven, examens afleggen. Wat voor hen ook heel belangrijk is, geef dat ze dat ook voor u mogen neerleggen. En in het geloof daarmee bezig mogen zijn. Dat ze ook deze weg op u zullen wentelen. En wilt u hen zegenen. Wil hen ook leiden wat ze ook met hun leven zullen doen. En laten zij het ook mogen bidden, wat wilt u dat ik doen zal. Zegen en zo, Heere. Heere, we willen ook bidden voor die jongeren die komende week op reis gaan. Verschillenden gaan op reizen, verschillende plaatsen van Europa. Wilt u hen beschermen en bewaren en veilig ook weer terugbrengen. En geef dat ze goede reizen mogen hebben. Bewaar voor zonde en zegen hen. Dat uw eer daar gezien mag worden en dat uw woord en uw naam geëerd zullen worden. En dat ze een goede tijd met elkaar mogen hebben. Heere, gedenk hen zo. Gedenk anderen die worstelen in de gemeente met noden die u bekend zijn. Gedenk allen die op uw zegen wachten en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 102, de versen 7 en 9. 102, 7 en 9.
Thank you.
Geliefde gemeente, als u vandaag in Jeruzalem zou zijn, of daar komen, aan de westkant, op de helling van wat ze noemen de Herzlberg, een heuvel, daar vindt u het Holocaust Museum. En daarin worden de namen bewaard van alle Joden die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dan kunt u lezen van het verschrikkelijke leed waar het Joodse volk is aangedaan toen in die dagen. En de ouderen kunnen zich nog wel verschillende Joden herinneren die ook in Middelharnis gewoond hebben, maar die ook weggevoerd zijn naar Sobibor, naar Treblinka en daar vermoord zijn. De bedoeling van het Holocaust Museum is om deze namen levend te houden. Want het is vreselijk voor een Jood wanneer zijn naam vergeten wordt. En dat museum draagt de naam Yad Vashem. En wat betekent dat? Yad betekent hand. Het woord Shem betekent naam. En het woordje Va betekent en. Dus Yad Vashem betekent een hand en een naam. En dat is afgeleid uit Jesaja 56 vers 5. Waar wij lezen. De Heere zegt, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Maar in feite staat daar in het Hebreeuws niet plaats, maar daar staat hand. Dus er staat letterlijk in het Hebreeuws, ik zal hen in mijn huis en in mijn muren een hand en een naam geven. En zo wordt dat in dat museum, daar wordt een plaats en een naam gegeven voor allen die omgekomen zijn onder de verschrikkelijkste vervolgingen die de Joden getroffen hebben. Wanneer u buiten dit museum komt, het is een plein en dan, als u verder loopt, dan ziet u een grote poort met verschillende doorgangen. En boven die poort, daar leest u een inscriptie. En die inscriptie is uit Ezechiël 37, vers 14. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Dit is een profetie die eenmaal gegeven was aan de profeet Ezechiël. Ezechiël die vanuit Babylon geprofeteerd heeft over de toekomst van Israël. En zo moest hij het daar in Babylon zeggen. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw hand, in uw land zetten. Want in de dagen van Ezechiël was er ook geen verwachting meer voor het volk Israël. Hun land was verwoest, Jeruzalem was verbrand, de tempel was er niet meer, de muren van Jeruzalem waren afgebroken, het volk was verstrooid en dat volk leek eigenlijk op een dal dorre doodsbeenderen. En dan moet Ezechiël hier dat visioen zien van dat dal dorre doodsbeenderen. Er was geen enkele verwachting. Vers 2 zegt, zij waren zeer dor. En dan vraagt de Heer aan de profeet, zullen deze beenderen levend worden? En de profeet antwoordt, Heere, Heere, gij weet het. En dan moet de profeet spreken naar dorre doodsbeenderen, een onmogelijke taak. Hoe kunnen dorre doodsbeenderen horen? Maar de profeet profeteert. En hoort hij een geluid. Er komt beroering in dat dorre dal doodsbeenderen. En ze komen allemaal tot elkaar. En dan ziet hij nog meer. Er komen zenuwen en vlees en een huid wordt getrokken over al die lichamen, al die geraamtes die er dan liggen. En dan opeens is dat dal vol dode lichamen. Maar ze waren nog dood. Er was geen leven in. En toen moest de profeet opnieuw spreken. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest. Kom aan van de vier winden. En blaas in deze gedoden. Opdat zij levend worden. En ik profeteerde. Gelijk als mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen. En ze werden levend. En stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Israël zou weer leven. Ze zouden weer terugkeren uit de ballingschap naar hun eigen land. En daar zouden ze weer leven, al werden ze daar ook wel weer verdrukt. Er waren oorlogen vanuit Syrië. En de tempel werd nog verontreinigd door de heidenen in de intertestamentaire periode. En toen uiteindelijk kwam de Heere Jezus, hun Messias. Maar ze hebben hem niet erkend. En de Heere Jezus heeft hen gewaarschuwd dat de dagen zullen komen. Dat ze zullen zeggen, gezegend zijn de borsten die niet gezoogd hebben. En de vrouwen die niet gebaard hebben. Vanwege de vreselijke rampen die opnieuw over Israël zouden komen. Dat de Romeinen zouden komen en ze hebben het hele land verwoest. Eerst in het jaar 70 toen begon het. En toen uiteindelijk in het jaar 132 toen opnieuw de Joden in opstand kwamen. En toen mochten de Joden niet eens meer in Jeruzalem wonen. Het werd met de grond gelijk gemaakt. En er werd een Romeinse stad gebouwd. De omtrekken zijn nog aan te wijzen. En de indeling. En dat volk werd verstrooid door heel de wereld heen. En van de tempelschatten die Titus meegenomen had toen na de overwinning op Judea, daarvan werd het Romeinse Colosseum gefinancierd, betaald. En u weet, ik heb wat vaker gezegd dat het Colosseum in Rome gebouwd is door Joden. Joodse slaven, meegenomen uit Judea. En ze werden verstrooid door heel de wereld. En zo werden ze 2000 jaar werden ze verstrooid. Ze hadden geen land. Maar overal leefden zij. Ze assimileerden zich niet. Ze wilden het wel. Ze probeerden het ook wel. In Duitsland wilden ze gewoon Duitser zijn. En in Engeland wilden ze gewoon een Engelsman zijn. Maar het lukte nooit. Het gebeurde eens dat er een Pruisische keizer was uit Duitsland. En die vroeg aan zijn hofprediker, kunt u mij vertellen of God werkelijk bestaat? En de hofprediker zei, sire, let op het volk der Joden. Daarin ziet u dat God bestaat. Dat volk bestond en bleef bestaan. Dat kan niet op menselijke wijze verklaard worden. Volken met allerlei religies en met allerlei gewoonten en culturen verhuisden soms. Maar ze pasten zich helemaal aan. Maar de Joden, het is hun eigenlijk niet gelukt. In dat volk zien wij de macht van God. En in onze tijd zijn wij getuigen van een van de grootste wonderen van heel de geschiedenis. En dat is de terugkeer van de Joden tot hun eigen land Israël. In 1830 bezocht de Schotse predikant McShane het land Israël. Want hij had een hart voor Israël, voor de bekering van Israël. Hij moest namens de Schotse kerken op onderzoek uit in Israël, wat daar nog leefde. Hij kwam terug met een treurig rapport. Het land is leeg en dor en woest. En er wonen bijna geen mensen. Er waren wilde dieren, ziekten. In Galilea met nog wat water wat er was, daar heerste malaria. Er was geen verwachting voor dat land. Maar in 1880 begonnen de eerste Joden terug te keren. En er kwamen er steeds meer. En in onze tijd zien wij dat de staat Israël ontstaan is. En morgen is het 14 mei. En dan zal het 70 jaar geleden zijn dat Israël de onafhankelijkheid uitriep. En wij menen hierin het begin te zien van de vervulling van oud-testamentische profetieën. En van wat de apostel Paulus ons zegt in Romeinen 9 tot en met 11. En wat de profeten ons verkondigd hebben die na de ballingschap geprofeteerd hebben in Jeruzalem en Israël toen het volk alweer terug was. Ze profeteerden ook van een wederkomst in hun land, een terugkeer. En we lezen met name in de profetieën van Jesaja verschillende hoofdstukken en Jeremia en Ezechiël dat het volk weer zou terugkeren. Ja, het was aanvankelijk vervuld toen ze terugkwamen uit de ballingschap. Maar toch, dat volk heeft nooit echt geleefd. Ze zuchten onder het legalisme, het wetticisme. En ze hebben hun Messias verworpen. Israël heeft nooit echt dat geestelijk leven gekend, waarvan gesproken wordt in de profetieën. En de grote tragiek van Israël was dat hun Messias tot hen kwam. En toen hij kwam, hebben ze hem uitgeworpen. Zij waren de wijngaardeniers die gezegd hebben, deze is de zoon, laat ons hem doden en de erfenis zal ons toekomen. En daarom sprak de Heer Jezus in Matthäus 21, ik zeg u lieden daarom dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En in Matthäus 23, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, ziet uw huis, wordt u woest gelaten. Het is gebeurd. Het land werd woest. En nergens hadden ze echt rust. Hooguit werden ze getolereerd. In de 7e eeuw wierpen de Frankische koningen de Joden uit hun rijk. Op andere plaatsen waar de Joden kwamen, waren ze niet welkom. Ten tijde van de kruistochten vonden de kruisvarers het een goed idee om Joodse gemeenschappen die ze zo onderweg tegenkwamen uit te roeien. Als straf omdat zij de Heer Jezus gekruisigd hadden. In 1215 was er een Romeinse concilie die bepaalde dat de Joden een teken moesten dragen. In Engeland werd dat een afbeelding van twee stenen wetstafelen. In Frankrijk en Duitsland werd dat een gele nummer 0. De Joden werden verdreven in de 13e eeuw uit Engeland. In de 14e eeuw verdreven uit Frankrijk. En ze stalen de Joodse eigendommen. Het was de tijd van de zwarte dood en de Joden werden daarvoor verantwoordelijk gesteld. Joodse gemeenschappen werden vermoord. Meer dan 200 Joodse gemeenschappen werden daarom uitgeroeid. In de 15e eeuw wierpen de Spanjaarden de Joden uit hun land. Overal werden ze weggejaagd. In Venetië werd een nieuw woord bedacht voor een Joodse gemeenschap. Het ghetto. En zo het gevolg van dit alles was dat de Joden voornamelijk zich vestigden in Oost-Europa. En daar waren voor de oorlog ook de grootste Joodse gemeenschappen. In Rusland en Polen. Maar ook daar waren ze hun leven niet zeker. Ook daar vonden opstanden tegen de Joden plaats. Werden gemeenschappen uitgeroeid. Joden gedood en gezinnen vermoord. En ze lieten een nieuw woord daarvoor bedenken, het woord pogrom. En dat liep dan uit, uiteindelijk op het Duitse woord, de Endlösung. De eindoplossing voor het Joodse probleem. Voor de oorlog leden zo'n 8,8 miljoen Joden in Europa. En 6 miljoen werden ervan vermoord. 3,5 miljoen uit Polen. Bijna 1 miljoen uit Oekraïne. En het einde leek voorbij voor Israël. Maar Israël had nog steeds een God. En de Heere die gesproken had door de profeet Jeremia bijna 2600 jaren daarvoor. In Jeremia 31, zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft des daags, en de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht, al de dagen. Israël had nog steeds een God. Israël zou terugkeren naar haar eigen land. En hoe gebeurde dat dan? In januari 1895 werd een Franse Jood, Alfred Dreyfus, kapitein in het Franse leger, onschuldig berecht. Werd beschuldigd van hoogverraad, was geen bewijs, hij had er ook niet gedaan. Hij werd later jaren daarna gerehabiliteerd. Maar de mensen schreeuwden toen dood aan de Jood. Er stond een Joodse verslaggever uit Wenen daarna te luisteren. En toen begreep hij dat het Joodse volk altijd en overal vervolgd zou worden. En dat de enige oplossing zou zijn dat er een Joodse staat zou komen. Zijn naam was Theodorus Herzl. En hij schreef een boek, het was maar een klein boek van 100 bladzijden. En het heette Der Judenstaat. Het kwam erop neer dat hij zei, er zijn middelen, er is geld, er zijn gelegenheden om een Joodse staat op te richten. Door de nood gedreven moeten wij het doen en wij kunnen het doen. Herzl riep een Joods congres bijeen in Basel. Er werd een fonds in het leven geroepen. En de Joden werden aangemoedigd om naar Palestina te emigreren. Er werd een Joodse vlag ontworpen, een Joods volkslied geïntroduceerd. Hatikva, dat betekent de hoop. En zo was er een jonge Joodse, een Poolse Jood, David Grun, uit Plonsk in Polen. Hij gaf in 1906 gehoor aan de oproep om niet langer te praten daarover, wat hij zoveel hoorde, maar hij ging. Hij werd journalist, bevorderde de Hebreeuwse taal. En toen hij zijn eerste Hebreeuwse krantenartikel schreef, ondertekende hij met zijn naam David Grun. Maar hij zag dat dat toch maar heel weinig Hebreeuws klonk. En toen veranderde hij zijn naam tot David Ben Gurion. De Eerste Wereldoorlog brak uit. En al begrijpen wij de leidingen van de Heere niet. En wat er allemaal gebeurde, de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het gevolg was wel dat Palestina, zoals het genoemd werd, bevrijd werd van de Turkse overheersing. Australische en Nieuw-Zeelandse troepen hebben samen met het Engelse leger hebben ze Palestina bevrijd en Jeruzalem kwam onder Engels bestuur. En de Engelsen moedigden toen de Joden aan om terug te keren naar dat land. Het was een woestenij. De Turken hadden bijna alle bomen omgehakt om een spoorlijn aan te leggen naar Bagdad. Maar sommige Joden kwamen terug. Maar velen wilden niet terug. Het is een dor land en het leven is hier goed in Europa en goed in andere werelddelen. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog met de Holocaust. En na die oorlog wilden velen wel terug naar het land Israël. De publieke opinie was ook gunstig voor Israël. En de Verenigde Naties gaf toestemming dat ze inderdaad hun eigen staat mochten oprichten. En dit leidde uiteindelijk tot de oprichting in 1948 op 14 mei. De oprichting van de Joodse staat. Het had eigenlijk niet gekund. De Amerikaanse president Truman waarschuwde Israël: jullie zullen onmiddellijk vernietigd worden. Al de Arabische legers stonden klaar om zich op Israël te werpen. Israël had eigenlijk geen leger. En de Engelse generaal Montgomery uit de Tweede Wereldoorlog, zo bekend, die zei: 3 weken, dan bestaat dat volk daar niet meer. Maar Israël won de oorlog, wat eigenlijk niet kon. En 4 vreselijke oorlogen woeden daar sinds de oprichting van het land Israël. Onmiddellijk na de oprichting vielen de legers aan van de Arabieren, geoefende, getrainde legers. Israël had geen tank, had 1 of 2 vliegtuigen. Het had hij niet gekund, maar ze hebben gewonnen. Omdat God hen de overwinning gaf. In 56 een oorlog, in 67, toen was er angst onder Israël dat ze inderdaad gedood zouden worden. Dat de staat zou ophouden, er was paniek onder het volk Israël toen. Toen kreeg je de 6-daagse oorlog en als een wonder won Israël. En toen in 73 weer een vreselijke oorlog, toen dachten de leiders: nu gaan wij allemaal, worden we uitgeroeid. Militair had er ook moeten gebeuren. Galilea lag open. De Syriërs hadden zo door kunnen breken. Maar het gebeurde niet. Ze bleven staan. Ze gingen niet verder. En zo is het Joodse volk toch ook een heel bijzonder volk. Er zijn vele geleerden. Even een vergelijking. Weet u dat er op deze wereld ongeveer 1,2 miljard moslims wonen? En samen hebben zij 7 Nobelprijswinnaars gekend. De Joodse bevolking wereldwijd is ongeveer 14 miljoen. En zij hebben 129 Nobelprijswinnaars opgeleverd. Dus in vergelijking met de islamitische bevolking, als er evenveel Joden zouden zijn geweest als moslims, dan zouden de moslims 7 Nobelprijswinnaars hebben gehad en dan zouden Israël 11.000 Nobelprijswinnaars gehad moeten hebben. Zo uniek is dat volk. En dat komt omdat de Heer dat volk toch gezegend heeft, begaafd heeft. En zo lezen wij op verschillende plaatsen in het Oude Testament hoe de Heere gezegd heeft dat het volk terug zou keren. Jeremia spreekt erover, Ezechiël 36, want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. En dat is gebeurd. Maar dan gaat Ezechiël verder. Dan zal ik rein water op u sprengen. Gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En zo zien we dan die woorden op de poort buiten Yad Vashem. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Inderdaad, Israël is terug in haar land. Ze hebben een eigen land. Ze zijn gevestigd daar. Maar Gods geest is nog niet op haar uitgestort. Want ze kennen de Heer Jezus niet en ze willen hem niet kennen. Israël is een seculiere staat. Veel Joden hebben niets met religie. Het is hooguit een cultureel gedachtengoed. Israël, het wonder van de 20e eeuw, kent de God van Abraham, Isaac en Jacob niet. Ze leven in verblinding. Ik las in statistieken dat er maar 2,1% van het volk in Israël christen zijn. En dan zijn het ook alle mogelijke schakeringen van wat wij christenen noemen. Paulus spreekt over een bedekking op hun aangezicht en dat ligt er nog steeds. Er is een verharding en een verblinding over Israël gekomen. Ja, het was een dal dorre doodsbeenderen. Het leek helemaal weg. Vooral na de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk massagraven. En nu is Israël weer terug. En het lijkt nu heel wat. Ze hebben inderdaad vlees en huid. En zijn vol lichamen. Maar geestelijk leven ze nog niet. Gods geest moet nog uitgestort worden. En de profeten spreken daarover, bijvoorbeeld Hosea 3. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En dan spreekt apostel Paulus over de bekering van Israël uit Romeinen 11. En dan spreekt hij over dat het deksel op hun aangezicht als het weggenomen zal worden. Israël moet tot bekering komen. Israël geroepen zelf om een licht voor de heidenen te zijn. Om zijn lof te midden van de volkeren te verkondigen. Maar Israël heeft het heil voor zichzelf willen houden. En daarom zijn ze nu doof en blind geworden. En door de grimmigheid van het oordeel heen zullen ze toch uitgeleid worden tot de volkomen verlossing in Christus. Dat belooft de Heere. En wij geloven dat Israël nog tot bekering zal komen. Israël dacht aan zijn eigen eer en niet aan de volkeren. Maar gemeente, hoe is het bij ons? Willen wij ook maar het heil en de zaligheid maar voor onszelf houden en voor onze kinderen en voor ons gezin en voor onze gemeente? Of proberen wij ook te zien dat wij een licht behoren te zijn? Door onze handel en wandel. Door liefde die we tonen, ook voor hen die buiten de kerk zijn. En nooit mogen we op hen neerzien. We moeten hen met liefde, met vriendelijkheid tegemoet treden. Dat wij ook een licht mogen zijn voor de mensen rondom ons en een getuige te zijn. Gij zult mijn getuigen zijn, juist bij de anderen op het werk en op kantoor en in de collegezaal. Dan mag je de Heere vragen om openingen, om goed van hem te spreken. Dat is onze taak als wij de waarheid weten, dat we daarover zullen spreken met anderen. En over het gezag van Gods woord. Ook al zeg je gewoon wat je gelooft. Ja, ik geloof dat de zaligheid in Jezus Christus is. En zeg het maar. Zeggen ze, wat bedoel je eigenlijk? En dan leg je het maar uit. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan leg je dat maar uit. En dan vraag je maar wijsheid van God om het uit te leggen. Wij zijn geroepen om een licht te zijn voor de heidenen. Wee ons als we op onszelf gericht zijn. Zolang hier de zaakjes maar goed zitten. Mag nooit. Mocht Israël ook niet. En gemeente, bij dit alles moeten wij goed beseffen dat wij bij Israël in de schuld staan. Want wij behoren ook de heerlijkheid van de Heere God te verkondigen aan Israël. Wij die nu het licht hebben gekregen. Wij moeten dat licht ook verspreiden richting Israël. Wij hebben een schuld aan Israël. Te veel hebben wij Joden veracht en bespot. We hebben een schuld aan Israël. Weet u wat voor een schuld we hebben? We hebben een huurschuld aan Israël. Hoe kom ik daarbij? Dat zegt de Bijbel, met andere woorden. Dat wij een huurschuld hebben aan Israël. Hoe dan? Nou, dan moet u helemaal terug aan het begin van onze wereldgeschiedenis. En dan vlak na de vloed, wanneer Noach toen profeet was van de Heer. Hij was de enige profeet. Een profeet in zijn gezin. En daar in Genesis 9, dan kunt u het thuis nalezen, Genesis 9. Daar heeft Noach geprofeteerd over de volkeren. En heeft hij geprofeteerd over de God van Sem. En heeft hij geprofeteerd over zijn drie zonen, Gam, Sem en Jafet. En ook over de zoon van Gam, Kanaan. En toen heeft Noach ook gezegd de woorden, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Dat is een profetie over Israël. Maar dan zei Noach erachter, God breide Jafet uit en hij wonen in Sem's tenten. God breide Jafet uit en hij wonen in Sem's tenten. Dat betekent dat de nakomelingen van Jafet zullen wonen in de tenten van Sem. Israël komt voort uit Sem. Wij komen voort uit Jafet. Wij zijn allemaal Jafetieten. Hij is onze stamvader. En wij als kinderen van Jafet zijn het levend bewijs van de vervulling van deze profetie. Dat wij hier in de kerk mogen wonen in de tenten van Sem. Want de God van Sem heeft zich aan ons geopenbaard. Hij heeft zijn zoon gezonden en zijn zoon die uit Sem voortkwam is ons verkondigd. En wij worden toegestaan om te wonen in de tenten van dat bondsvolk. Wij zijn ingelijfd, zegt Paulus, in Israël. Als wilde olijftakken zijn wij ingeënt in die olijfboom Israël. En de olijftakken Israël, de eigenlijke olijftakken, die zijn uitgerukt. Die zijn in de verblinding. Die kennen de Heere niet en wij kennen de Heere wel. Wij mogen wonen in de tenten van Sem. Het geestelijk bezit wat wij hebben, krijgen wij uit het geslacht van Sem, uit Joodse handen. Uit Joodse handen ontvangen wij de Bijbel, de Heilige Schrift. En uit Joodse lippen klonk het evangelie van het eeuwige leven. Want de zaligheid is uit de Joden. En nu hebben wij al bijna 2000 jaar gewoond in de tenten van Sem. En we hebben schoonheid en heerlijkheid ontdekt in die God van Sem. En we hebben uitgeroepen met nummerie 24 vers 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob. Hoe goed zijn uw woningen, o Israël. Het is mij goed nabij God te zijn. Nabij de God van Sem te zijn. Maar we dachten er niet aan. Dat al deze zegeningen ons door Israël toegevloeid zijn. Wij staan bij Israël in de schuld. Wij wonen in de tenten en de woningen van Israël. En wij moeten de huur betalen aan Israël. We hebben een huurschuld voor Israël. Wij hadden Israël moeten zegenen en weldoen en hen tot jaloersheid moeten verwekken. Maar in tegendeel, Israël is vervolgd de eeuwen door. We hebben grapjes om de Joden gemaakt en we zagen op hen neer. En zo mogen wij ook schuld belijden voor de Heere die wij tegenover de Joden hebben. En daarom ook bidden om hun bekering. Israël moet bekeerd worden. Ze zijn terug in hun land. Maar wij bidden om Gods geest die nog uitgestort zal worden over hen. Dat gebed is wat wij hen schuldig zijn. Laten we het gebed voor Israël vermenigvuldigen. Er wordt veel onrecht aan Israël gedaan. Ook vandaag door valse propaganda. Het hele Palestijnse probleem had opgelost kunnen worden. Als ze niet aangesticht werden tot haat en niet in armoede gehouden werden door hun leiders die corrupt zijn. En niet met valse nazi-propaganda gevoed werden wat nu gebeurt onder de Palestijnse kinderen. Israël moet op bekering komen. Maar we mogen onszelf niet vergeten. Hoe is het met ons? Bent u bekeerd? Kent u de eerste bekering? De overzetting vanuit de dood in het leven? Kent u de dagelijkse bekering? Dat nadat de Heer in uw leven gewerkt heeft, dat u erachter komt dat er zoveel verderf in ons is. En dat we daar verdriet over hebben en daarom steeds weer vluchten tot de Heere Jezus Christus, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Wij hebben Christus nodig, de Zoon van God, die op aarde uit het Joodse volk voortkwam, die zelf een Joodse man was. Hij is de enige die u verlossen kan. En wanneer heel de mensheid verloren ligt in geestelijke ellende en dood, dan zonde de Heere zich een volk af, waaruit hij op zijn tijd de Messias zal doen voortkomen. En de zaligheid is in geen ander, maar in hem, Christus Jezus. En u weet het, hoe de Heer Jezus de verlossing bewerkt heeft door de losprijs te betalen, dat hij de plaats ingenomen heeft van de zondaar, dat hij de schuld heeft betaald aan het kruis, dat hij droeg de toorn en de schuld en de vloek die die u en ik eeuwig naar recht hadden moeten dragen. En dat de Heere Jezus brengt zondaren. Hij brengt hen als de middelaar in de tegenwoordigheid van God. En hij vernieuwt hen door zijn Heilige Geest. En dan geeft hij hen een nieuw hart. Hij neemt het stenen hart weg en geeft een vlezen hart. En dan wordt het leven vernieuwd. Ziet, het nieuwe is gekomen, al het oude is voorbij gegaan. En dan ervaart zo'n mens een nieuw verlangens, een nieuwe blijdschap. Een nieuw verdriet dat hij tegen God gezondigd heeft. Een nieuw blijdschap die hij smaakt in God. En een honger en dorst naar die gerechtigheid die er ligt in de Heere. Dan wordt Gods geest uitgestort in het hart. Dan wordt de wandel van zo'n mens vernieuwd. En de Heere vernieuwt hem. En leert hem te wandelen en te handelen naar zijn wil. Kent u deze zaken? Wij bidden erom voor Israël. Maar hoe staat het bij ons? Misschien worstelt u met uw bekering. U weet, de Heer is gewillig. Meer gewillig dan wij zijn. Misschien zegt u, ja, maar mijn hart is zo boos. Ik heb de Heere zoveel kwaad aangedaan, zou hij mij willen verlossen? Maar dan mag u het horen dat de Heere Jezus ook vandaag u ernstig en welmenend roept. Hij beweegt u om behouden te worden. Maar zegt u, ik heb de genademiddelen zo lang voorbij geleefd. Zou er nog voor mij verlossing zijn? Maar dan zegt de Heer in Jeremia 3 vers 1, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Dus dat betekent dat u van mij afgehoereerd hebt. Dat u naar andere goden gegaan bent. Maar toch, keer weder tot mij, spreekt de Heer. U wordt uitgenodigd, wie u ook bent. En de Heer had u al lang kunnen overgeven tot verharding, tot verkilling. Maar u bent nog steeds bewogen. U wordt nog steeds gevoelig. Daarom maak gebruik van die indrukken. God heeft u nog niet overgegeven. Er is genade voor u. Ga dan maar eens een nacht om worstelen, om genade, om Christus te kennen. Om werkelijk te wonen in de tenten van Sem. Om de God van Sem, de God van Abraham, Isaac en Jacob te kennen. Hij roept u tot zijn zaligheid. Hij doet wonderen, niet alleen bij Israël, maar ook in het leven van elk kind van God. Het is een sprekend wonder van Gods genade. Geen gebrek wat u hebt, vormt een verhindering voor de Heere. De verlossing waar wij om bidden voor Israël en waarom wij hopen op bekering van Israël. Die verlossing hebben we zelf ook nodig. En er is hoop. Hoop dat die God die begonnen is, door zal gaan, ook met Israël. En die God die begonnen is, ook hier in ons midden, door zal gaan. Daarom mag er hatikva zijn. Hoop, ware hoop, bij u en bij mij. Op de levende God hoopt op de Heere. Gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Amen. Laten wij zingen Psalm 130, de versen 3 en 4. Laten wij bidden en danken. Heilige en heerlijke God, hoe groot is het om na te gaan hoe uw voetstappen liggen door deze wereld en door de geschiedenis heen. Dat het één goddelijke ontvouwing is van uw heilsplan met het gevallen menselijk geslacht. Wij willen u danken voor uw hoge wegen, die zeer vol en heilrijk zijn. En dat u uzelf hebt geopenbaard aan Israël, toen er bij ons nog duisternis was. Maar nadat Israël bijna 2000 jaar het licht gekregen had, en alle andere volken in duisternis gedompeld waren, toen hebt u ons het licht gegeven. En nu is Israël al bijna 2000 jaar in het donker. Al gebruiken zij het Oude Testament wel. Maar ze belijden niet de drie-eenheid. En ze belijden u niet, Heere Jezus, als God uit God. Maar o dierbare Heilige Geest, u bent bij machte. Om in die dode lichamen die daar nu zijn, te blazen. En dat ze op zullen staan uit de doden, het leven uit de dood. En dat ze tot een groot leger zullen worden. Niet noodzakelijk van soldaten, maar van getuigen van u. Heere, wij bidden u. Wilt u uw weg gaan? En wij zijn verlangend ernaar dat Israël tot bekering zou komen. Wil het nog geven. Wil uw volk Israël beschermen te midden van haar vijanden. Wil ons vergeven de schuld die wij hebben ten opzichte van dit volk. Te lang hebben wij haar onrecht aangedaan. Heere God, geef dat de kerk nog een licht mag zijn voor Israël. En uw heerlijkheid daar mag verkondigen en uitdragen. Maar we geloven, Heere, dat Israël tot bekering zal komen. Doordat u zelf daar zult werken. Dat u zelf de bedekking op hun aangezicht zult wegnemen. En dat het dan gezien zal worden. Dat de Messia gekomen is, Christus Jezus. O Heere, verheerlijk zo uw naam. Neem uw volk apart en wil u zelf aan haar openbaren. Heb dank voor wat u ons gaf in deze dienst. Laat het nog tot zegen en mogen zijn en tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En wil in ieder van ons in uw genade gedenken. Ook in moeiten die er liggen. Leer ons onze weg op u te wentelen. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 29, het zesde vers. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.